Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. We zijn in deze serie Door de Bijbel bezig met het boek Exodus. En na een korte samenvatting gaan we vandaag verder met hoofdstuk 28. In deze gedeelte lezen we over het model van de tabernakel dat de Heere aan Mozes liet zien op de berg. Tot in detail kreeg Mozes te horen hoe hij een woning voor de Heere moest maken, zodat de Heere midden tussen zijn volk kon wonen. In de beschrijving van de tabernakel zit nog een diepere laag. Elk onderdeel zegt iets over de persoon of over het werk van de Heer Jezus. De vorige keer hebben we het over 2 gordijnen gehad. Het voorhangsel dat het heilige der heiligen afzondert van het heilige en het gordijn bij de ingang van de tabernakel. Beide werden volgens voorschrift van zeer kostbare stoffen gemaakt. Het voorhangsel hing aan met goud overtrokken pilaren. Het was de enige toegang tot het heilige der heiligen, tot God zelf, zou je kunnen zeggen. Het voorhangsel spreekt van de menswording van Jezus Christus. Op het moment dat hij stierf aan het kruis, scheurde het voorhangsel van boven naar beneden. Niet van beneden af, het was duidelijk geen mensenwerk. En de toegang naar God de Vader was vanaf dat moment open. En ook nu is Jezus Christus de enige weg voor de mensen om bij God te komen. Het is een geopende weg, voor iedereen toegankelijk, maar het is wel de enige weg. Het gordijn bij de ingang leidde naar het heilige, de plaats van aanbidding. Buiten het heilige kwam je in de voorhof. Daar stond het brandofferaltaar en een koperen wasvat. En om verder te gaan moesten de Israëlieten langs het brandofferaltaar, daar waar offers gebracht werden om de schuld te betalen, om zonden te verzoenen. Dat doet denken aan het kruis van de Heer Jezus. Mensen die bij God willen komen, moeten langs dat kruis. Zonder het offer van de Heer Jezus is het onmogelijk om bij God te komen. Daar ligt immers de oplossing van het zondeprobleem. De voorhof was de plaats waar de Israëlieten kwamen voor de eredienst. Hier brachten ze offers, hier zongen ze hun lofliederen en kwamen ze samen om naar de Heere te luisteren. Het was een plaats van afzondering, even uit de wereld van vandaag vandaan en dicht bij God zijn.
Exodus 28 gaat over de heilige kleding die Mozes voor Aaron en zijn zonen moet maken, omdat ze priester worden. De uitvoering van de opdracht om deze kleding te maken staat in Exodus 39. In het bijzonder komen de borsttas en de Urim en de Thummim ter sprake. De ceremonie van de wijding wordt in Exodus 29 en Leviticus 8 beschreven. Het aantrekken van het ambtsgewaad is een deel van de plechtigheid. Kleding is bijzonder belangrijk in het Oude Testament. Bekleding met een ambtsgewaad verandert de status van de drager en maakt hem tot een ambtsdrager. De Heere noemt aan Mozes de namen van hen die hij tot het priesterambt moet wijden. Exodus 28 vers 1 en 2. Wijd uw broer Aaron en zijn zonen Nadab, Abihu, Eleazar en Itamar tot priesters voor mij. Maak heilige kleren voor Aaron om te laten zien dat hij aan mij is gewijd. Mooie gewaden die het belang van zijn taak onderstrepen. Een priester is iemand die dienend voor God staat en in het heiligdom het volk vertegenwoordigt. Het volk dat in zijn geheel een koninkrijk van priesters van God mag zijn, zoals Mozes namens de Heere in Exodus 19 had gezegd. In Exodus 19 zijn de priesters al genoemd, maar nu komt het tot een officiële aanstelling. Zoals later zal blijken, staat het Aaronitische priesterschap los van het koningschap, in tegenstelling tot dat van Melchizedek. De priester wordt een vast element in de dienst aan de Heere. Wijd uw broer Aaron en zijn zonen, Nadab, Abihu, Eleazar en Itamar, tot priesters voor mij. Nadab en Abihu zijn al genoemd in Exodus 24, maar Eleazar en Itamar worden hier voor het eerst vermeld. Al snel blijven alleen de laatst genoemde over, omdat Nadab en Abihu sterven, Leviticus 10. Mozes zelf moet hen doen naderen, dat wil zeggen inwijden. Uit de kledingvoorschriften blijkt dat de Aaron een aparte status krijgt, maar de term hoge priester wordt hier nog niet gebruikt. De kleding van Aaron staat uitvoerig beschreven in Exodus 28 vers 4 tot en met 39. De kleding van de andere priesters wordt maar in een paar versen beschreven, Exodus 28 vers 40 tot en met 43. In vers 2 krijgt Mozes de opdracht heilige kleren te maken voor zijn broer Aaron. Dat zijn de kleren voor de hoge priester. Heilig heeft de betekenis van afzonderen tot de dienst van de Heere. De kleding vormt het bewijs dat Aaron uit het midden van de Israëlieten apart wordt gezet voor het ambt van hoge priester. Alleen zo mag men komen in het heiligdom van de Heere. De kleding wordt beschreven als mooie gewaden die het belang van zijn taak onderstrepen. Met name de kledingstukken voor Aaron kunnen alleen door kunstenaars gemaakt worden, die met een geest van wijsheid zijn vervuld. Exodus 28 vers 3. Geef opdracht aan vaklieden, mensen die hun vak verstaan, kleren te maken die hem zullen onderscheiden van anderen, om hem te heiligen, zodat hij voor mij het priesterambt kan uitoefenen. Deze vaklieden blijken later onder andere Bezaliel en Oholiab te zijn, Exodus 35. Exodus 28 vers 4. Dit is de kleding die zij moeten maken, een borsttas, een priesterkleed, een overmantel, een bewerkt onderkleed, een tulband en een gordel. Ook voor Aarons zonen moeten zij heilige kleding maken. Vers 4 geeft een opsomming van de kledingstukken die gemaakt moeten worden. Een borstschild, een priesterkleed of efod, een opperkleed of overmantel, een onderkleed van bewerkte stof, een tulband en een gordel. Wat is er allemaal nodig om deze kleding te maken? Exodus 28 vers 5. Deze kleding moet worden gemaakt van gouddraad, scharlaken en fijn linnen. Deze materialen zijn al genoemd in Exodus 25. Het goud wordt gebruikt voor de diadeem, maar ook als gouddraad. De kleding van Aaron weerspiegelt de tabernakel. Aaron is als priester voor het volk teken van Gods tegenwoordigheid en van zijn heiligheid. Voordat in de volgende verzen meer details aan de orde komen, is het goed een algemene beschrijving te geven van de kleding die Mozes moet maken. Het borstschild, of de borsttas, is een vierkant, met vier rijen van drie edelstenen. Deze borsttas is nauw bevestigd aan de efod, een nauwsluitend priesterkleed. Vermoedelijk was dit priesterkleed zonder mouwen en liep het door tot onder de heupen. Onder deze efod werd een opperkleed gedragen, een kledingstuk zonder mouwen en mogelijk reikend tot aan de voeten. Het heeft een zoom waaraan granaatappels en gouden belletjes elkaar afwisselen. Onder het opperkleed werd nog een onderkleed gedragen. Om als priester te kunnen dienen, moest Aaron bijzondere kleding hebben. Zijn kleding spreekt, net als de materialen in de tabernakel, van Christus en wijzen naar hem. Het is waar dat het lezen en begrijpen van de meeste instructies en voorschriften in het Bijbelboek Exodus niet direct tot de meest spannende en opwindende lectuur behoren. Het leest niet als een detective of een spannend verhaal. Maar wat deze beschrijvingen en instructies wel laten zien, is Christus. Luisteraar, u heeft zich mogelijk al afgevraagd waarom de Heere ook ons al deze instructies en beschrijvingen geeft. Voor de Israëlieten en hun nakomelingen kunnen we het nog begrijpen. Zij hadden een tabernakel en later de tempel, maar voor ons? Weet u, luisteraar, u moet het zien als illustraties en verduidelijkingen van het grote werk dat Christus voor u, jou en mij heeft gedaan. Een soort platenboek van de Heere, waarmee Hij wil laten zien welke waarheden Hij voor ons heeft. Met de tabernakel heeft de Heere al heel wat dingen laten zien. Met het maken van de heilige kleren van Aaron gaat precies hetzelfde gebeuren. Het woordje heilig kan ons op een verkeerd been zetten. Het Hebreeuwse woord voor heilig betekent apart gezet of afgezonderd. De kleding van Aaron werd apart gezet voor de dienst aan God. Alles voor de Heere God is heilig. Dit is de kleding die zij moeten maken. Een borsttas, een priesterkleed, een overmantel, een bewerkt onderkleed, een tulband en een gordel. Dit zijn heilige kledingstukken en moeten gebruikt worden in de dienst van God. In de opsomming ontbreekt de diadeem of de rozet die in vers 36 tot en met 38 wel wordt genoemd. Ik denk dat het in vers 4 is opgevat als onderdeel van de tulband. Prachtig, dat de Heere opdracht geeft voor mooie gewaden en schoonheid. Dingen die in de dienst van de Heere gebruikt worden, mogen ook mooi en prachtig zijn. Het is de Heere die schoonheid maakte. De kleurenpracht in de natuur en bij een zonsopgang of ondergang kan een mens in verwondering brengen over de schoonheid in de schepping. Kijk eens naar de bladeren in de herfst. Kijk eens naar de lucht op een heldere zonnige dag. Let eens op diezelfde lucht als ze stormt. De Heere overtreft alles in kleur en schoonheid. De kleding van Aaron en voor de priesters moesten mooi zijn en heilig, ter ere van de Heere God. De kledingstukken moesten ook van het allerbeste materiaal worden gemaakt. De Heere mag en moet het allerbeste krijgen. Met dit onderwerp moeten we wel zorgvuldig zijn. Veel van het werk in Gods koninkrijk mag bekostigd worden met gaven en giften van kerken, gemeenten, individuele gelovigen en christelijke fondsen. Dat is prachtig en goed. Maar met de gegeven middelen moet de ontvanger wel verantwoord omgaan. Dat hoeft niet te betekenen dat het in de dienst van de Heere altijd zo goedkoop mogelijk moet, of aan de andere kant zo duur mogelijk. Wij moeten als goede rentmeesters het beste voor de dienst van de Heere en zijn koninkrijk willen zoeken. Exodus 28, vers 6 tot en met 9. Het priesterkleed moet worden gemaakt van goud, blauwpurper, roodpurper, scharlaken en fijn getwijnd fijn linnen. Het moet uit twee schouderstukken bestaan, die aan elkaar moeten kunnen worden bevestigd. De riem van het priesterkleed moet van hetzelfde materiaal worden vervaardigd, goud, blauwpurper, roodpurper, scharlaken en getwijnd fijn linnen. Neem twee onyxstenen en graveer daarop de namen van de 12 stammen van Israël. In veel Bijbelvertalingen is het Hebreeuwse woord ephod onvertaald gebleven. De vertaling van het boek vertaalt ephod met priesterkleed. De opdracht tot het maken van het priesterkleed wordt in Exodus 28 beschreven. De uitvoering ervan in Exodus 39. Een kledingstuk met de naam ephod wordt ook door de jonge Samuel als leviet en de priesters van Nob gedragen, 1 Samuel 22. Ook David draagt bij het overbrengen van de ark een linnen lijfrok, de ephod, 2 Samuel 6. De materialen waarvan het priesterkleed gemaakt moet worden, zijn al in het vorige vers genoemd. Het linnen wordt hier verduidelijkt door aan te geven dat het getwijnd fijn linnen moet zijn. Alles behoort kunstig werk te zijn, van hoge klasse. Het priesterkleed moet twee schouderstukken hebben, die bevinden zich vermoedelijk aan de bovenkant op de schouders en worden met elkaar achter de nek op de rug verbonden. Mogelijk moeten we aan een soort stola of kraag denken. Hoe de achterkant van het priesterkleed eruit ziet, wordt niet vermeld. Aan de linker en rechterzijde van de borst lopen banden tot vlak bij het middel. De kledingstukken zijn erfstukken. De vervaardiging moet zo zijn dat ze door personen van verschillende postuur gedragen kunnen worden. Daarom vormen de schouderstukken geen eenheid met het priesterkleed, de efod. Bij het aantrekken kan rekening gehouden worden met de omvang van de borst van de hoge priester, want door middel van een gordel, vers 8, kan het priesterkleed worden aangepast. De materialen van de riem of gordel zijn hetzelfde als waaruit het priesterkleed is gemaakt. Als rozetten op de schouderstukken van het priesterkleed moeten twee edelstenen dienen. In deze stenen komen de namen van de zonen van Israël te staan. In beide stenen zes namen. Dit gebeurt naar de volgorde van geboorte. Wanneer de hoge priester in de aanwezigheid van de Heere God kwam, droeg hij de Israëlieten op zijn schouders. Hebreeën 7 vers 25 vertelt ons over Jezus Christus, hij is onze hoge priester. Hij kan iedereen die door hem naar God gaat, van de ondergang redden. Omdat hij altijd zal blijven leven, zal hij er altijd zijn om onze belangen bij God te behartigen. Luisteraar, mogelijk herinnert u zich het verhaal dat de Heer Jezus vertelt in Lucas 15. Daar vertelt hij over een verloren schaap. De herder gaat erop uit om het schaap te zoeken. Als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouders en brengt het naar de veilige stal. De Heer Jezus zegt dat hij die goede herder is. Hij draagt verloren schapen op zijn schouders. Hij wil ook u dragen. Ik mag weten, hij draagt ook mij. Van tijd tot tijd heeft een gevonden mens de neiging om van zijn schouders af te gaan. Dat is niet verstandig en erg gevaarlijk. Een schaap heeft voor bescherming en veiligheid altijd de herder nodig. Gelukkig is de goede herder vlakbij om het schaap terug te tillen naar de veilige plek op zijn schouders. De twee edelstenen zijn stenen ter gedachtenis. Het volk wordt op deze wijze bij de Heere God in herinnering gebracht. Het is tot troost van de Israëlieten dat ze in de hoge priester een blijvende middelaar hebben. Vandaag weten wij dat Christus als hoge priester het heiligdom is binnengegaan om in onze plaats voor God te verschijnen. Hebreeën 9 vers 24. De schouders van Christus zijn nog mooier dan de schouderstukken van het priesterkleed met de twee edelstenen. Na de verdere beschrijving van het priesterkleed in de versen 10 tot en met 14 volgt Exodus 28 vers 15 en 16. Maak ook, met gebruikmaking van het beste vakmanschap, een borsttas voor de stenen van het oordeel, die de hoge priester moet dragen wanneer hij mij om raad vraagt bij een moeilijke beslissing. De borsttas moet van hetzelfde materiaal worden gemaakt als het priesterkleed, gouddraad, blauwpurper, roodpurper, scharlaken en getwijnd fijn linnen. De stof moet dubbel worden gevouwen, zodat een vierkante buidel ontstaat die 23 centimeter lang en 23 centimeter breed is. Nadat het priesterkleed is beschreven, wordt een overgang gemaakt naar de borsttas. In de versen 13 en 14 is beschreven hoe de borsttas aan het priesterkleed moet worden verbonden. De zetting of monturen voor de stenen moeten van goud gemaakt worden en ook het hechtmateriaal is van zuiver gouddraad. Exodus 28, vers 17 tot en met 21. Deze moet u versieren met edelstenen. Op de eerste rij sardes, topaas en smaragd. Op de tweede rij hematiet, saffier en diamant. Op de derde rij opaal, agaat en amethyst. Op de vierde rij chrysoliet, onyx en jaspis. Deze stenen moeten in goud worden gezet. Elke steen vertegenwoordigt een stam van Israël en de naam van die stam moet op de steen worden aangebracht als een zegel. De vervaardiging van het borstschild of de borsttas staat in Exodus 39 beschreven. Het voorwerp wordt de borsttas voor de stenen van het oordeel genoemd. De afleiding en betekenis van het Hebreeuwse woord dat met borsttas is vertaald is onzeker. De vertaling berust op een beschrijving van het kledingstuk. De borsttas voor de stenen van het oordeel wil zeggen voor de goddelijke beslissing en rechtspraak. Vers 15, die de hoge priester moet dragen wanneer hij mij om raad vraagt bij een moeilijke beslissing. De borsttas is gemaakt van dezelfde stoffen als het priesterkleed. De borsttas, of het borstschild, is een stuk fijn linnen met gouden bevestigingen voor de edelstenen. De borsttas moet vierkant zijn, dubbel gelegd, vergelijk Exodus 26 vers 9. Eén span lang en één span breed. Een span is een halve el, wat betekent dat de borsttas ongeveer 23 centimeter in het vierkant is. In de borsttas worden de stenen van de Urim en de Tumim gelegd, vers 30. De borsttas heeft de vorm van een vierkant, met vier horizontale rijen van edelstenen onder elkaar of drie verticale rijen van vier, vers 17 tot en met 20. Bij de 12 edelstenen is het moeilijk om tot een duidelijke interpretatie en vertaling te komen. Het probleem is dat de terminologie niet vast ligt. Bepaalde namen van edelstenen duiden niet overal en altijd dezelfde edelstenen aan. Klassificatie van edelstenen vond toen niet plaats op grond van verfijnd wetenschappelijk onderzoek, maar op grond van de kleur en andere uiterlijke kenmerken, bijvoorbeeld doorzichtigheid, hardheid en gewicht. Bij de schoonheid moet men niet aan de flonkering van hedendaagse edelstenen denken, want die komt voort uit moderne bewerking, maar eerder aan glans en diepte. Edelstenen brengen bezit van macht en waardigheid tot uitdrukking. Ook symboliseren edelstenen schoonheid en volmaaktheid. De edelstenen op de borsttas komen in gouden zettingen. Elk van de 12 edelstenen moet één van de namen van de 12 stammen van Israël bevatten. De edelstenen zijn ook te vinden in het laatste Bijbelboek Openbaring. Exodus 28 vers 29 sluit de beschrijving van de edelstenen af met de woorden: zo zal Aaron de namen van de stammen van Israël op de borsttas op zijn hart dragen wanneer hij het heiligdom binnengaat. Zo zal de Heere steeds aan hen worden herinnerd. Exodus 28 vers 30. In de borsttas van Gods oordeel moeten ook de stenen, de Urim en de Tumim, worden opgeborgen, zodat Aaron ze op zijn hart draagt als hij de Heere onder ogen komt. Gods beslissing voor de Israëlieten zal Aaron voor het oog van de Heere op zijn hart dragen. In dit vers komt de Urim en de Tumim ter sprake. Eigenlijk weten we niet wat wij er ons precies bij moeten voorstellen. Meestal denkt men aan twee stenen die de woorden ja of nee bevatten. De woorden zijn in het meervoud en betekenen lichten en volmaaktheden. Dat we hierbij niet aan de stenen aan de buitenkant van de borsttas moeten denken, blijkt uit vers 29. Daar draagt Aaron de namen van de 12 stammen al op zijn hart. Hun vervaardiging wordt niet apart vermeld. De Joodse traditie is op dit punt van opvatting dat de Urim en de Tumim niet van de 12 edelstenen zijn te scheiden. Zij representeren de geestelijke inhoud ervan. Binnen de Joodse traditie wordt gedacht aan een oplichten of mat blijven van de schouderstenen en de stenen van het borstschild. Dan blijft wel de vraag open waarom de Urim en de Tumim apart worden vermeld in vers 30 en Leviticus 8 vers 8. Het is niet duidelijk hoe vaak en hoe lang de Urim en de Tumim geraadpleegd zijn. In 1 Samuel 14 en Handelingen 1 wordt het lot geworpen. Door de Urim en de Tumim is het begrijpelijk dat de borsttas de naam borsttas van Gods oordeel draagt. Wat de Urim en de Tumim ook waren, ze bepaalden de wil van de Heere bij moeilijke beslissingen. De Heere wil graag dat we met de moeilijke dingen bij Hem komen en hem om raad vragen. In vers 31 en 32 wordt de beschrijving van de mantel of het opperkleed onder het priesterkleed beschreven. De onderste rand van de mantel heeft een speciale versiering. Exodus 28, vers 33 en 34. De onderste rand van de mantel moet worden versierd met granaatappels, vervaardigd van blauwpurper, roodpurper en scharlaken, en gouden belletjes, om en om. De stof waarvan dit kledingstuk gemaakt moet worden is blauwpurper. Op deze effen achtergrond komt de veelkleurigheid van het priesterkleed en de borsttas des te sterker uit. De onderste rand moet worden versierd met granaatappels van eerder genoemd materiaal. Waarschijnlijk zijn balletjes in de vorm van een granaatappel bedoeld. De vruchten van de granaatappel zijn donkerrood. Naast de granaatappels moeten er, om en om aan de zomen, gouden belletjes gemaakt worden. De granaatappels spreken van vrucht en de belletjes van getuigenis. Een gelovige behoort beiden in zijn leven te hebben. Exodus 28, vers 35. Aaron moet het priesterkleed dragen als hij het heiligdom ingaat om de Heere te dienen. De belletjes zullen rinkelen als hij de Heere onder ogen komt en als hij de Heere weer verlaat, zodat hij niet zal sterven. Het is volgens vers 35 belangrijk dat Aaron de kleding aan heeft die is beschreven en dat het geluid van de belletjes gehoord wordt als hij dienst doet in het heiligdom. Het geluid van deze belletjes was waarschijnlijk, voor de hoge priester, een herinnering aan de voorschriften van de Heere. Exodus 28, vers 36 tot en met 38. Maak een rozet van puur goud en graveer daarop de woorden aan de Heere gewijd. Bevestig de rozet met een blauw-purperen koord op de voorkant van de tulband. Zo zal Aaron de rozet altijd op zijn voorhoofd dragen en op die manier de schuld dragen die voortkomt uit fouten bij het offeren door de Israëlieten. Hij moet de rozet altijd dragen als hij de Heere onder ogen komt, zodat het volk weer wordt geaccepteerd en de Heere hen vergeeft. Door de gouden rozet wordt de hoge priester als eigendom gewijd aan de Heere. Hier komt hij als middelaar naar voren. Een prachtig beeld van wat Christus voor zijn volgelingen heeft gedaan. Vers 39 is het laatste vers dat betrekking heeft op de kleding van Aaron. Daarna volgen vier versen met een beschrijving van de kleding van de priesters en een heenwijzing naar de wijding in het volgende hoofdstuk. Daarover meer in de volgende uitzending.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl en natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.